Dag Jante. Toen ik aan het begin in zijn oneindigheid begon, wilde ik het verhaal over mijn grootvader onderzoeken. In families leven verhalen die hoe langer ze meegaan en opnieuw uitgesproken worden, van vorm veranderen. In mijn familie groeide het verhaal dat mijn grootvader op het einde van zijn leven zwaar depressief is geworden en in een psychiatrisch ziekenhuis is opgenomen. Toen ik het als kind hoorde, leefde hij al niet meer en ik begon meteen mee te kneden aan de vertelling. Ik vond het een van de droevigste dingen die een mens kan overkomen. Dat je 7 kinderen ter wereld hebt gebracht, als melkboer, 6 dagen per week aan het werk bent geweest en daarna beduusd in een witte kamer ondergebracht wordt. Het verhaal werd de ultieme teleurstelling in het leven. Maar was dat ook zo? Of is een ontregeling iets dat zomaar kan plaatsvinden en misschien zelfs iedereen kan overkomen? Tijdens het schrijven werd ik boos op mezelf, omdat ik mijn grootvader had gezien als een held in verval, iemand die op de valreep tekort had geschoten. Terwijl dat helemaal niet zo was. Hij was een mens en daardoor liep ook hij kwetsuren op. Ik herinner mij het moment dat ik bij een psychiater zat, in een periode die ik zou kunnen omschrijven als een terugval. Ja, misschien herken je dat je even onoplettend bent en jezelf weer dwangmatige gedachten voelt ontwikkelen. Het was jaren na mijn ambulante opname en ik at na 2 uur 's middags niets meer. Daarom zat ik dus tegenover een psychiater en moest ik in het kort mijn voorgeschiedenis uitleggen. Ik begon bij mijn grootvader, waarop de psychiater zei: "Dat is een verhaaltje, ik wil weten hoe het echt met jou gaat." Uiteindelijk heeft die psychiater het volledige consult gebruikt om naar mijn website te kijken die ik had gemaakt voor mijn afstudeervoorstelling en was dat uiteindelijk wat ik op dat moment nodig had. Relativering en waardering. Goed, nu dwaal ik ook af. Terug naar het schrijfproces van mijn debuutroman. Ik werd bozer en bozer op die foute interpretatie van mijn grootvader. Tot ik mij begon af te vragen waarom ik zo boos werd op het idee dat iemand die mentaal worstelt zwak zou gezien worden. En toen besefte ik, omdat ik zelf ook zo'n ontregeling had gekend. Natuurlijk. Hierna ben ik pas over mijn eigen eetstoornis gaan schrijven, al heb ik ook veel mensen geïnterviewd en andere ervaringen met mijn eigen ervaringen vermengd. Daarnaast heb ik mij voorgenomen geen familieleden te spreken, omdat ik wilde verzinnen hoe mijn grootvader geweest zou zijn, als ik hem had gekend. Omdat ik fictie van het verhaaltje wilde maken. Je schrijft dat je niet over een eetprobleem wilde schrijven, omdat mensen het toch niet begrijpen. Maar begrijp jij het wel? Ik in ieder geval niet. En net dat vind ik waanzinnig interessant. Ik kom uit een familie van universitairen en kennis was op familiefeesten iets om mee te pronken. Er waren genoeg familieleden die aantekeningen maakten voordat ze in de Ardennen arriveerden. En net daarom heb ik er denk ik een aversie tegen gekregen. Of is dat ook een verhaaltje? En wil ik vooral bezig zijn met dingen die ik, en misschien wel we, niet kan of kunnen begrijpen. Dingen die moeilijk zijn om aan te raken. Omdat ze zo ingewikkeld zijn dat ze een eenvoudig plaatje gekregen hebben. Een glimmende sticker. Die motieven waar je over schrijft. Meisje dat braakt. Meisje met vel over been. Meisje dat alleen nog maar nee zegt. Ik schrijf om aan dat stickertje te krabben, niet om het er volledig af te halen. Omdat ik net het mechanisme van het stickerplakken ook mee wil onderzoeken. En net zoals jij schrijft dat iets de ene dag helpt en de andere dag misschien helemaal niet, wil ik laten zien dat alles in beweging is. Dat we nog zoveel stickers kunnen plakken, met glitters voor mijn part, maar dat ze altijd los zullen komen. Omdat alles verandert, leeft en het ene ook het andere is. Voor mijn nieuwe boek had ik mij voorgenomen om een van de personages Corinne te noemen. Maar daar ben ik al na enkele weken van afgestapt. Opnieuw is wat ik schrijf soms iets wat ik zelf heb meegemaakt en soms ook helemaal niet. En is dat een proces waar ik tijdens het schrijven absoluut niet mee bezig ben. De fictie en de herinnering lopen vanzelfsprekend in elkaar over. In het leven ben ik verschrikkelijk slecht in liegen. Op dit moment moet ik het vrijgezellenfeest van Tim verzwijgen, aards moeilijk. Maar op papier ben ik Anna Delvey. Of misschien is dat te sterk. Op papier ben ik een lieve leugenaar. Ik geloof zelf ook niet erg in de term autobiografisch. Een boek zal altijd wel meer naar fictie of non-fictie hellen, maar ik geloof dat alle boeken een aaneenschakeling zijn van dingen die echt gebeurd zijn en dingen die niet echt gebeurd zijn. Schrijvers putten uit wat ze meemaakten. Meemaken, horen, zien en wat ze zich verbeelden. Ik moest trouwens erg lachen om wat je over Knausgaard zegt. Zelfs als je zo waarheidsgetrouw mogelijk beschrijft hoe je zesde verjaardagsfeestje was, zal het nog fictie zijn. Of echtheid, zoals jij schrijft. Autofictie vind ik daarom een mooie term, als we dan toch een term nodig hebben. Het liefst noem ik boeken boeken. Net zoals ik jarenlang het volgende antwoordde als iemand me vroeg wat ik schreef. Tekstjes. Ik vind het interessant dat je nu wel over eetstoornissen wilt spreken. Hoe was het om dat voor het eerst te doen? En waar loop je nog tegenaan? Is het niet heel kwetsbaar? En nog een vraag die ik heb. Hoe ging je familie om met het feit dat ze zich terugvonden in een boek? Veel liefs, Corinne.